daar zaten we zonder dure marketingbureaus. En dat is tegelijkertijd echt wat ik als iemand zou willen starten met een bedrijf. Zou ik dat willen adviseren? Eerst geld verdienen. Ja. Echt letterlijk. En dan kun je eens gaan nadenken.
Leuk dat je luistert naar de Strategie van de Kreeft podcast. De podcast over veranderen en vernieuwen. Mijn naam is Chris Brees en voor deze reeks ben ik vandaag op bezoek bij Marjolein de Noot en Madeleine Bruin, oprichters en eigenaars van Phlox Flowers. Dank je dat ik hier te gast mag zijn. Marjolein, Phlox Flowers, stel het bedrijf even voor, wat doen jullie? Flowers klinkt als bloemen, maar vertel.
Wij bieden inderdaad met Phlox Flowers abonnementen aan, maar dan in kunstbloemen. En dat doen wij specifiek voor de zakelijke markt.
Kunstbloemen, dus abonnementen zoals je meerdere bloemabonnementen hebt, maar dan ja. Het enige verschil is kunstbloemen.
Ja, ja. En wij leveren ook een vaas erbij.
En jullie leveren een vaas erbij?
Dat doen ook niet alle andere bloemabonnementen.
Oké. En ja, de voor de hand liggende vraag. Kunststofbloemen? Waarom kunststofbloemen?
Nou, deze zijn eigenlijk duurzamer dan verse bloemen. Dat wordt ook bij steeds meer mensen wordt dat bekend. En kunstbloemen zorgen voor geen afval bij bedrijven. Hè. Normaal een bos bloemen, verse bloemen kun je een week van genieten en dan belanden ze, of net iets langer, misschien een krappe 14 dagen. En dan belanden ze in de prullenbak. En kunstbloemen is een heel mooi een duurzaam alternatief voor verse bloemen.
Maar hoe bedenk je het eigenlijk? Kunstbloemen? Waar komt dit idee vandaan?
Nou, Marjolein en ik hebben allebei ongeveer 20 jaar bij KLM gewerkt. En zijn met de vrijwillige vertrekregeling daar vertrokken. Mm-hmm. En mijn schoonvader destijds zei tegen mij, je moet in de kunstbloemen gaan. Dat wordt hele milieu van het. En verse bloemen hebben echt een negatieve impact op het milieu.
Ja, ja.
En Marjolein was bezig met een project voor de Business Class Lounge destijds.
Ja, dus de Intercontinentale Lounge die werd vernieuwd. Eind 2019 ging die open. En daar hadden we heel veel Dutch design en onder andere een gigantische wand met vitrines waarin heel veel vazen werden geplaatst. En daar moesten ook hier en daar wat bloemen in, maar dat konden dan natuurlijk alleen maar kunstbloemen zijn. Dus in eerste instantie dachten we, nee, heb je zo'n mooie lounge en dan ga je daar kunstbloemen. Want ik had ook een beetje dat idee, plastic, lelijk, dat. Maar goed, dat was de enige manier. Toen startte er een zoektocht naar dan maar hele mooie kunstbloemen. En toen bleek dat er kunstbloemen zijn. Nou, je ziet ze en je ziet gewoon niet dat ze niet echt zijn. Dus dat zaadje was geplant. En eigenlijk kwam midden in de coronatijd kwam, nou ja, de vrijwillige vertrekregeling in beeld. Jouw schoonvader met dat idee van je moet iets gaan doen met kunstbloemen. En mijn ervaring dat die bloemen dus ook echt heel mooi kunnen zijn. Nou ja, toen ging de brainstorm aan. En toen dachten we, nou ja, als je die bloemen koopt, het nadeel is dat ze heel kostbaar zijn. Dus mooie kunstbloemen, die zijn heel duur. Mm-hmm. En wat je ziet is dat mensen dan geneigd zijn om ze heel lang te laten staan. Ja, omdat je dan, ja, dan heb je misschien €500 betaald voor zo'n boeket. Dan ga je niet iedere week veranderen. Nee. Dus met dat idee dachten we, ja, als je het dan in een abonnementsvorm giet, dan zorgen wij ervoor dat je toch steeds wat nieuws krijgt. Dus wat wij doen is, ieder seizoen krijg je iets nieuws. Boeket en de vaas. En dan heb je, kun je eigenlijk, nou ja, een soort win-win situatie. Dus je kunt steeds genieten van die hele mooie bloemen. Je hebt er geen omkijken naar. En het is dan ook nog eens voordeliger dan dat je een verse bloemenabonnement hebt.
Maar jullie zijn dus eigenlijk begonnen midden in de corona periode. Ja. Met z'n tweeën, met een idee. En dan? Hoe begin je daar dan aan?
Nou, toen zeiden onze voormalige collega's van KLM, nou, wat dapper of het stoer dat jullie dit aandurven. En toen dachten we, oh, maken we nu een hele grote fout. Maar we zijn eigenlijk simpelweg begonnen met zonder een heel groot businessplan of zonder een enorm marketingbudget. Maar we zijn gewoon bloemen, kunstbloemen gaan inkopen, wel te verstaan. En vazen. En we zijn naar wat mensen uit ons netwerk gegaan. En we hebben gevraagd, goh, zijn jullie hier misschien in geïnteresseerd? En dat bleek zo te zijn. En naar de volgende klant en de volgende klant. En we merkten eigenlijk vrij snel dat daar enorme vraag naar was. En dat heel veel bedrijven hadden hun verse bloemenabonnementen opgezegd.
Ja, lockdown. Ja, precies. Ja.
Dus die hadden nu helemaal geen bloemen meer.
Ja.
Tegelijkertijd willen ze wel collega's naar kantoor halen. Ja, hè? Want na de lockdown wilden werkgevers graag. En kantoor had ook een nieuwe functie gekregen. Ja, namelijk een ontmoetingsplek.
Ja, precies.
Dus het moet eigenlijk een beetje zijn zoals thuis. Ja. Goede koffie hebben, maar ook bloemen zijn daar onderdeel van. Ja. En dat bleek enorm aan te slaan. En zagen ze het bij de een staan. We staan bijvoorbeeld bij tandarts. En dan kregen we ook telefoontjes van onbekenden. Goh, ik zag het bij de tandarts staan. Wat fantastisch idee. En dat wil ik ook.
Maar dus eigenlijk hebben jullie een beetje meeval gehad van corona. Want het kantoor stond leeg. Bloemenabonnementen waren opgezegd. Ja. Dus er was een nieuw besluitmoment bij die klant.
Ja.
Want dan nog, nieuw besluitmoment. Meevaller. Maar ik heb ze nu toevallig gezien en ze zien er fantastisch uit. Tegelijk, hè, vooraf, denk ik van een bloem, dat is natuur, dat is puur, dat is authentiek, dat is zuiver. Dan kom je met plastic, excuseer, maar jaren 70 Chinees restaurant bloemen.
Die zijn er ook nog.
En welk probleem lost dit voor mij op?
Nou, als je nu een groot kantoor hebt, waar vaak meerdere bossen bloemen staan. Ten eerste is het een kostbare zaak, hè? Ja. Want de verse bloemen zijn ook enorm duur geworden. Ten tweede is er ook iemand die zich daarover moet bekommeren, want het water wordt groen na een aantal dagen. De mooiste bloemen verwelken altijd als eerst. Dus iemand moet die bloemen wel verzorgen. En dan misschien wel het allerbelangrijkste, je kunt zo'n heel groot boeket na een week zomaar in de prullenbak gooien. En daar hebben tegenwoordig bedrijven ook heel veel moeite mee. Die beginnen zich te realiseren, of die zijn zich aan het realiseren van, maar dat kan eigenlijk ook niet meer echt.
Ja.
Want voel je dan nu, als je met nieuwe potentiële klant spreekt, voel je zo die linkerkant en die rechterkant van de hersenen die zeggen plastic. Oh, het kan eigenlijk niet bloemen. Arjen Lubach gezien, oei. Ja. Voel je dat?
Toevallig, vanochtend werd ik nog gebeld door een huisartsenpraktijk. En een grote praktijk, die waren binnen het team een duurzaamheidsproject gestart. En daarin was ook geopperd van, jeetje, daar staan nu geloof ik 5 boeketten. Die dan echt daar met elkaar op waren gekomen. Die 5 boeketten gaan iedere week in de prullenbak. Ja. Dat voelt niet goed. Ja. En dat is echt wat wij op steeds meer plekken tegenkomen. En zelfs de grote corporates die klant bij ons zijn. Ja, die hebben daar zelfs ambities op. Zero waste offices is nu, dat speelt. En gelukkig ook maar. Dus, en ik denk dan, is het een vereiste dat het product wat je levert, dat zo mooi is, dat het niet voelt, hè, als wat jij net zei, de plastic huw. Want dat is het dus echt niet
meer. Dat is het echt niet, en mensen, het
wij krijgen wel eens boeketten terug en dan zit er water in de vase. dus daar heeft iemand gedacht, de bloemen hebben geen water meer. Nou ja, dat vinden wij dan altijd een heel mooi compliment. Ja, we staan met mensen soms een hele tijd te praten en dan zeggen ze op een gegeven moment, maar zijn deze bloemen dan niet echt? Ik denk dat de markt enorm is voor dit product. Ja.
Hey, maar dus jullie zijn in de corona begonnen, wat bloemen ingekocht. De auto in en op pad, gaan aanbellen. Ja. Zo leer je ook de markt kennen, de woordenschat kennen. En nu?
Nou ja, ik denk wat nog wel goed is om daaraan toe te voegen. Ja. Want die koude verkoop hebben we ook gedaan, maar dat is echt wel heel lastig.
Ja, ja.
Wat we vooral denk ik veel hebben gedaan, is in ons netwerk, en dat is denk ik ook wel het voordeel, hè, als je 20 jaar lang bij zo'n groot bedrijf als KLM werkt, is dat je zoveel mensen hebt leren kennen in die tijd. Ja. En die inmiddels op allerlei functies binnen allerlei bedrijven zitten. En die je dan heus wel een berichtje kunt sturen van, mogen we eens langskomen? Wat we dan doen is, we nemen de bloemen mee om het eens even te laten ervaren. Want precies dat vooroordeel is onze grootste barrière.
Ja.
En dan komt het daarna eigenlijk meestal wel goed. Ja. En waar we nu tegenaan lopen, wat we ook wel, weet je, een soort nieuwe fase. Dus dat zo'n netwerk is op een gegeven moment, het is nog niet opgedroogd, maar dat houdt natuurlijk
het
wel
houdt op. Een keer op. Het beperkt je groei.
Ja.
Ja.
Dus we zijn nu heel erg bezig om bijvoorbeeld onze hele digitale, digitale kant van ons bedrijf beter op de kaart te zetten. Dus de website. We zaten in zo'n Google Marketing Bootcamp, waar we ook heel veel geleerd hebben over hoe je daarin slim te werk kunt gaan. Social media is heel belangrijk voor ons. Allemaal overigens dingen die we niet per se van nature heel erg goed hadden aangeleerd. Dus we leren zelf ook echt iedere dag wat.
Ja. Want anderhalf jaar dan nu? 2 jaar?
Bijna. In april 2 jaar.
In april 2 jaar. Vinden jullie zelf dat je nog in de start-up fase zit? Zit je al richting scale-up? Hoe schatten jullie dat zelf in?
Nou, dat hangt er een beetje van af hoe je dat bekijkt. Als je denkt in termen van omzet, dan zitten wij zeker nog in de start-up fase. Ja. En dan duurt een scale-up fase nog wel eventjes, denk ik. Maar als je kijkt naar, is er vraag naar dit product in de markt? Ja. Als je dat als uitgangspunt neemt, dan zitten we zeker al in de scale-up fase. Want die vraag en die behoefte is er zeker en die wordt echt alsmaar groter.
Maar dus jullie product is uitontwikkeld, jullie businessmodel is uitontwikkeld, jullie propositie klopt. Wat remt dan de vermenigvuldiging nu? Waarom ga je niet maal 7 en daarna maal 12?
Nou, ik denk dat dat zomaar is het komend jaar het weer heel erg gaat veranderen. Dus als je nu terugkijkt naar die afgelopen anderhalf jaar, als je ziet wat we daarin hebben meegemaakt aan groei, en als je dat een beetje doortrekt, dan word ik er soms wel een klein beetje zenuwachtig van hoe gaat dat dan? En we zitten daar nu ook echt wel middenin om na te denken. Hè, we doen nu ook eigenlijk nog bijna alles zelf. Ja. Echt letterlijk, hè? Ja, alles. Ja, dat loopt ook wel tegen de grenzen aan van wat je kunt doen. Dus we proberen tussen de bedrijven door ook echt met elkaar tijd te vinden om daarover na te denken. Van hoe ga je dan wat blijf je dan zelf doen? Wat ga je op een andere manier operationeel of logistiek organiseren? Maar we merken afgelopen maand, als we zien hoeveel nieuwe aanvragen we krijgen, dat zit gewoon in de pijplijn. Dat gaat gewoon hard.
Ja. Ja. Dus die LinkedIn-netwerkplas, die is eindig. Hè, maar de sneeuwbal lijkt aan het rollen te komen. En de rem op groei zit in het aantal uren dat jullie zelf beschikbaar hebben.
Daar zou je kunnen zeggen korte termijn, denk ik. Hè? Ja. Ik denk, we moeten daar gewoon keuzes in maken en oplossingen voor organiseren. Ja. En we zijn nu een echt bedrijf, maar dan wordt het nog meer een echt bedrijf of zo. Hè? dat vinden we juist ook heel erg leuk, want je moet weer over hele andere dingen gaan nadenken. Dus het gaat nu nog heel organisch, hè, denk ik.
En we zijn ook al wel. We waren natuurlijk in eerste instantie vrij geneigd om wel alles zelf te doen. Ook in het kader van kostenbesparing. Mm-hmm. En al het geld dat we verdienden, wilden we graag stoppen in de bloemen en de vazen. Maar inmiddels zijn we wel al op een punt beland. Dat we hebben gezegd, oké, de website bijvoorbeeld bijhouden. Dat is echt wel, we kunnen het wel. Maar het kost gewoon vreselijk veel tijd. Dus daarvan hebben we nu gezegd, dat gaan we uitbesteden. En jij noemt het met een heel mooi woord de LinkedIn-plas. Maar LinkedIn is voor ons een heel belangrijk sociaal netwerk. Ja. Want dat wordt zo'n olievlek. Mm-hmm. Dus dat is nog niet uitgewerkt voor ons. En hoe meer mensen dat liken en hoe beter dat is. En super interessant. Ja. Nog steeds.
Ja, toch wel. Hey Marjolein, jij zei net midden in een zin. We komen in een fase dat we ook over andere dingen moeten gaan nadenken. Vertel.
Daarmee bedoel ik vooral als het uit onze handen groeit. Waar kies je dan voor? Dus bijvoorbeeld in die, we hadden het vanochtend nog over die Google Marketing Bootcamp. Daar werd dan heel erg bijvoorbeeld gesproken over investeerders aantrekken. Ja. Wij zijn heel trots dat we juist het allemaal zelf doen en ook met onze eigen investeringen staan waar we staan. En het liefst zouden we dat ook, denk ik, zo houden, in ieder geval hè, de komende tijd. Maar dat zijn wel, als je natuurlijk met mensen daarover spreekt, heb je allerlei verschillende paden, denk ik, die je daarin kunt gaan kiezen. Voor ons, voor de korte termijn, is het uiteindelijk gewoon inderdaad, hoe ga je hulptroepen inschakelen en wil je dan personeel in dienst nemen of kun je dat ook op een andere manier organiseren? Dat is denk ik de eerste tijd hè, waar we het over hebben.
Daar moeten we wel zo langzamerhand over na gaan denken, hoe we dat willen gaan oplossen. Ja. Omdat dat moment wel eens dichterbij zou kunnen zijn dan dat we denken, ja.
Ja. stoute vraag. Hebben jullie een 3-jarenplan of een 7-jarenplan?
Nee.
Nee.
Nu precies.
Oh, moeten we ons nu heel erg zorgen
maken? Nee, ja, nee, je spreekt over organische groei. Hè. Je spreekt over niet aantrekken van financiers.
Ja.
Hè, maar een aantal dingen beter doen, dingen sneller doen, efficiënter doen. Ja. Maar vooral liefst zelf doen.
Dat is vreemd, hè?
Nee, vreemd. Ik vraag me dan af van de Marjolein, de Madeleine KLM-tijd en Vloxflower-tijd. Dat is een heel andere wereld.
In totaal.
Waar we ook nog elke dag heel blij mee zijn. Want wij zijn natuurlijk gewend dat in een corporate bedrijf, dat je, heb je een goed idee.
Ja.
Dan moeten 99 mensen wat voor vinden. En ja. De 97ste zegt dan, goed idee doen we niet. En wij hebben nu, als we zeggen, oké, we gaan naar links, dan gaan we naar links. En blijkt na een tijdje dat het toch niet de goede weg was, gaan we daarna naar rechts. En ook om dit met z'n tweeën te doen, dat is ook zo ongelooflijk fijn. Mm-hmm. Omdat je op inhoud ook echt, we hebben echt inhoudelijk wel discussies op een goede manier. En dat schuurt soms ook best wel eens een beetje, wat helemaal niet erg is. Want dan denk ik altijd, maar komt het beste eruit? Als je maar gewoon gezapig blijft doorgaan, dan wordt het niet altijd beter. En misschien is dit ook wel een 3-jarenplan of een 7-jarenplan. Nou ja, ik denk een 7-jarenplan is misschien ook niet meer van deze tijd. Zeker wat we nu allemaal geleerd hebben.
Ja,
hè?
Ja.
Dus, maar we hebben natuurlijk wel een plan voor dit jaar, voor volgend jaar. Ja. Als je het zo zou willen zien. En dat hebben we zeker natuurlijk wel.
Nee, het klonk misschien naarder dan het bedoeld was. Want nee. we zitten in een tijd van heel snel schakelen en bijschakelen en van richting veranderen. Ja. Of bijleren. Maar toch nog eens de corporate omgeving, het is een gouden kooi. Hè? Belemmerend, maar wel goud. Hè? En nu zit je toch in een veel kwetsbare situatie. Hoe ga je er zelf mee om? Je bent dat veilige panzer kwijtgespeeld.
Ja.
Hoe ga je er zelf mee om?
Nou, het is echt wel heel spannend geweest. En zeker in het begin. En soms kun je dat nog wel ineens hebben. Of als je de eerste klant die dan bijvoorbeeld zijn abonnement wilde opzeggen.
Opzicht, ja.
Nou, dat zijn echt van die momenten. Dat vergeet je ook niet meer.
Ja. Daar heb je wel een dag last van.
Ja.
Dus het is echt, het voelt echt heel anders. En ik denk, als het minder goed was gegaan, was het denk ik ook heel anders geweest. En we hebben natuurlijk vanaf het begin af aan gezegd, nou ja, we gaan gewoon dit proberen. We gaan ervoor. We stoppen alles erin wat we hebben.
Ja.
En in het slechtste geval moeten we gewoon de boel opdoeken en weer een baan gaan zoeken.
Ja.
Dat was het backup plan. Ja. Want er moet wel gewoon brood op de plank. En we zijn nog, we zeggen dit letterlijk denk ik bijna dagelijks tegen elkaar. Ja, dat het gewoon zo lukt en dat we zijn waar we zijn. Maar dat is ook zeker geen vanzelfsprekendheid. En morgen kan het toch allemaal weer anders zijn.
Ja.
Dus nu, laatst ook met die gasprijs, ik bedoel, alle ontwikkelingen die er zijn geweest. Dat zijn wel steeds van die momenten waar je nu echt wel anders bij stilstaat. En je soms wel een beetje zorgen over maakt dan dat je zo comfortabel in een groot bedrijf zit.
Ja, precies. Ja.
Maar ik denk het vertrouwen wat we hebben, dat we met Vlox, dat we gewoon, het klopt. We hoeven ook niet een soort snel verkoopverhaal te vertellen.
Nee,
daar zijn we denk ik ook allebei niet zo de, jij niet zo de types naar. We kunnen gewoon, dat voelt goed. En dan zal het misschien wat langer of wat korter duren. Maar waar we nu zijn, feitelijk, kunnen we alweer gewoon ons geld verdienen. Wat we gewoon nodig hebben om het leven te hebben wat we graag willen leven. Dus het voelt ergens in die zin een beetje zo van alles wat er nog komt is bijna een soort extra of zo. Hè? En zo'n,
wij durven best te zeggen dat we gewoon een droomstart hebben gehad.
Ja.
De start is wel een beetje voorbij.
Ja.
Het is eigenlijk een feestje, want wij hebben ook een heel vrolijk beroep. Hè?
Ja, ja. Ja.
Altijd als wij aankomen is iedereen blij, want anders krijgen we nieuwe bloemen. Met Marjolein samenwerken, wij hadden bij KLM al heel intensief samengewerkt.
Ja.
Dus we wisten ook heel goed wat we aan elkaar hadden. Dus dat is ook heel erg fijn. En Het is, we kijken elkaar. Soms zitten we, want als we een grote klant hebben, dan moeten we een busje huren. En dan nemen we, zitten we met die bus, rijden hier over de Amsterdamse gracht. Hebben we ook nog een kopje koffie. En dan kijken we elkaar zo aan en dan denken we, ja,
lekker.
Goede keus geweest.
Ja, en de afwisseling. En ja, en gewoon geen dag is hetzelfde. Dat... En dat is ook maar goed, want dan zouden we het ook heel snel, denk ik, toch hoe leuk ook zij gaan vinden. Dus wat dat betreft ben ik ook blij dat het die nieuwe uitdagingen die voor de deur staan, dat is alleen maar goed. Want wij zijn allebei, denk ik, types die ook wel dat nodig hebben. Dat je steeds weer moet nadenken, moet oplossingen moet verzinnen, toch?
Ja.
Zeg maar, dan zit je in je busje op de Amsterdamse grachten. En dan word je rechts ingehaald door een van de grote bloemenabonnementenverkopers. Die daarnaast ook een range kunststofbloemen brengt. En die heeft al heel veel meer klanten dan jullie. En dan?
Nou, daar worden we niet heel zenuwachtig van. Want hoe meer diegene kunstbloemen onder de aandacht brengt, hoe beter dat voor ons ook is. Dus daar liften we in zekere zin ook een beetje op mee. En wij onderscheiden ons wel. Hè. Er zijn natuurlijk meerdere partijen die dit aanbieden. Maar wij hebben echt wel een bepaalde richting gekozen. Hè. We proberen dus wel persoonlijke service en maatwerk te leveren. Ja. Maar we zijn niet de allerduurste aanbieder hier in de regio. Dus we proberen wel een beetje de balans te zoeken tussen maatwerk en standaardiseren. Mm-hmm. En dat voor een redelijke prijs.
Maar zouden ze jullie niet kunnen matchen?
Maar als je hier om je heen kijkt hoeveel bedrijven er zitten, die markt is oneindig en die wordt echt... Het beeld van mensen dat kunstbloemen duurzaam zijn, met name door zo'n filmpje van Arjen Lubach, wordt steeds groter. En steeds meer bedrijven gaan zich realiseren dat dit gewoon een heel goed concept is. Hm. Want de grap is 3 maanden. Hè? Soms, wij wisselen dus de vaas en de bloemen in feite 1 keer per kwartaal. Ja. Het kan vaker, maar dat is niet wat wij aanraden. We komen wel eens bij een klant en die zegt dan van... nou, 1 keer in de 3 maanden. Die zijn natuurlijk gewend dat ze elke week andere bloemen krijgen. Ja. Dat vinden we wel een beetje weinig. Ja, en dan zeggen we nou, we plaatsen het hier en bel ons maar... als je graag een andere versie wil. Ja. En dat gebeurt nooit.
Nee.
En sterker nog, het is echt waar. Ik kan je de appjes laten lezen als we dan de klant benaderen. Want dat doen wij, houden wij allemaal zelf bij.
Ja,
dus wij...
Ja, ja.
Houden bij wat waar staat en ook wanneer we dat daar hebben geplaatst. Dus dan nemen we na 3 maanden contact op en dan zeggen we... Goh, het is weer tijd om de bloemen te wisselen. Nu al?
Nu al.
Echt waar.
Ja.
Voor bedrijven is dat prima. Voor particulieren is dat een ander verhaal. Mm. Daarom doen wij ook geen particulieren meer. Wij richten ons alleen nog maar op de zakelijke markt.
Want doe eens even uitdiepen. Wat is er mis met die business to consumer?
Nou, daar is niks mis mee. Alleen... 3 maanden een boeket thuis hebben staan is gewoon wel een beetje lang.
Ja, dan is die 3 maanden plots echt lang.
Even op een kantoor is dat prima, maar thuis is het te lang. En voor thuis hebben mensen ook vaak hele specifieke wensen. En als je daar allemaal rekening mee moet houden...
Ja.
En wij houden natuurlijk wel rekening met verschillende stijlen of kleuren. Mm-hmm. We hebben wel bedrijven met een blauw in het logo en die zeggen wij willen altijd iets met blauwe bloemen. Dat kan.
Ja.
Maar voor thuis hebben mensen echt een ander beeld. En dat begrijp ik ook.
Ja, want
daar kijk je elke dag, elke avond naar.
Ja.
Dus vandaar dat we daarmee zijn gestopt.
Maar dan hebben jullie dus een voorraad per seizoen en per kleur. Dan heb je hier echt een voorraad aan bloemen staan.
Ja.
Maar die bloemen worden het volgende seizoen bij een andere klant ook weer opnieuw ingezet.
Dus in die zin is het product is het circulair, want dus er is en geen afval, hè, dus wij blijven de bloemen maar steeds opnieuw weer gebruiken. En inderdaad, het komt terug van de klant. Wij halen over het algemeen dan de boeketten weer uit elkaar. Of het moet net iets zijn waarvan we zeggen, oh, dat past 1 op 1 bij die klant waar we deze week naartoe moeten. Maar meestal inderdaad, dan halen wij het weer uit elkaar. Gaat alles weer terug. Nou ja, je hebt het net heel even gezien. Hè? Het soort mensen zeggen wel eens in jullie winkel. En dan maken we weer nieuwe boeketten voor de klanten waar we dan in die week weer naartoe gaan.
Ja, ja.
En zo gaat dat eigenlijk maar door. En de bloemen zijn eigenlijk heel sterk. Dus die hebben het nauwelijks afval. Ja, er gaat dus heel incidenteel eentje kapot.
En af en toe, heel af en toe breekt er eens een vaas. Maar dat is het dan wel.
Ja.
Ik zou toch nog eens helemaal terug willen naar het begin. He, dus jullie begonnen met, je hebt een aantal partijen bloemen ingekocht en toch even de auto in. Eigenlijk een manier om klantkennis te vergaren. Kwamen daar de inzichten vandaan voor de uitbouw van jullie businessmodel? Hadden jullie eerder al klantinzicht vergaard? Hoe hebben jullie eigenlijk dat klantinzicht opgebouwd?
Nou, Marjolein had natuurlijk dat business class project gedaan. En daaruit kwam uit het onderzoek voor die lounge kwam naar voren dat mensen bloemen heel belangrijk vinden. Ja. Dus dat was eigenlijk voor ons heel fijn, omdat al die bedrijven hun bloemenabonnementen hebben opgezegd. Dat bloemen wel weer heel belangrijk waren.
Ja, ja.
En toen we eenmaal een tijdje op weg waren met onze kunstbloemenabonnementen, toen hebben we een onderzoek gedaan.
Ja.
En daar hebben we onze klanten gevraagd, want we hebben eigenlijk drie beetje voordelen. Hè. Ons abonnement heeft drie voordelen voor een bedrijf.
Ja.
Eén, het is duurzamer dan verse bloemen. Twee, het is gemakkelijker. Hè? Je hebt er geen enkel onderhoud aan. En drie, het is ook nog goedkoper.
Mm-mm.
En toen hebben wij aan onze klanten gevraagd, wat vinden jullie nu het allerbelangrijkste voordeel? En daar kwam uit, en dat hadden wij niet verwacht, dat eigenlijk gemak het allerbelangrijkste voordeel was. Dus dat ze er geen enkel omkijken meer naar hadden. En elke kwartaal kwamen we ze dan weer verrassen met een nieuw boeket en een nieuwe vaas. En ze hebben er zelf geen enkel werk meer aan.
Ja.
Dat vonden ze het allerbelangrijkste voordeel.
Want gemak lost een probleem op.
Ja, maar ja, duurzaamheid lost ook een probleem op. Financiën ook
ja,
wel.
Ja, 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 ja.
Maar dit was dan toch het allerbelangrijkste. Ja. 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 Ja.
Bijzonder.
Ja, en je hoort... Ik weet dat we bijvoorbeeld de Eerste Kamer was ook in de begintijd, kwam die erbij. En die hadden bijvoorbeeld, die zijn in een nieuwe locatie in Den Haag gehuisvest. En de klimaatbeheersingssystemen hebben daar werden, nou zeg, als ik het goed zeg hoor, daar werden altijd op maandag de nieuwe bloemen geleverd. Op dinsdag was dan altijd de plenaire vergadering.
Ja.
En op woensdag, als ze geluk hadden, bleven de bloemen tot die dinsdag nog goed. En het kwam voor dat ze dan zelfs al een beetje gingen hangen.
Zo.
Dus, en dat is ook voor die systemen in die gebouwen, die zijn natuurlijk ook zo geavanceerd, maar die zijn niet per se heel goed voor het behoud van de bloemen.
Ja.
Dus dat, nou ja, dan moet er toch iemand daar natuurlijk weer, de bloemen die gaan hangen eruit. Dat gemak is echt heel veel waard.
Ja. Maar nu hoor ik je de voorbije half uur spreken over een tandartse praktijk en over de Eerste Kamer. Hè, dus dat verschilt nogal qua wie er beslist over de aankoop. Ja. Over gaan we van natuurlijke bloemen naar kunstbloemen. Hoe gaan jullie daarmee om? Ik bedoel, de tandarts die heeft echt wel wat anders aan zijn hoofd, maar neemt de beslissing.
Ja.
Eerste Kamer, dan zit je waarschijnlijk bij een aanbestedingstraject of zo.
Ik denk dat daar ook echt, en natuurlijk op veel meer terreinen, maar onze ervaring vanuit een groot bedrijf zoals KLM, dat we daar ook wel gewoon goed geleerd hebben om te snappen hoe dat bij die verschillende soorten organisaties werkt. Dus bij een hele grote organisatie, daar moet je mag je mee offereren.
Ja.
Zie je soms in tendertrajecten. Moet je een heel ander traject doorlopen inderdaad dan bij de tandarts. Die zegt, oh, kun je morgen eventjes langskomen en overmorgen sluiten we het abonnement af.
Ja.
Ik denk onze ervaring helpt ook en juist ook die focus die wij natuurlijk hebben op die zakelijke markt. Als je als gewone bloemist ergens komt, is die wereld natuurlijk, het is voor ons bekend terrein, hoe wordt gewerkt.
Precies. Ja, precies.
En dat helpt ons. Ja. Ja.
Oké. Want jullie zijn nu bijna 2 jaar ver. Als je opnieuw mocht beginnen, wat zou je anders doen?
Ik denk onze grootste valkuil is nog wel leren nee zeggen. En ik denk dat we, als ik nu nog eens opnieuw zou mogen beginnen, dat ik misschien toch wat meer zou durven nee te zeggen. Dat vond ik gewoon in het begin heel spannend. En bovendien wilden we ook alles aanpakken, want we dachten, alles is omzet en we moeten gewoon zoveel mogelijk omzet maken. En nu weten we eigenlijk, Dat is niet zo. Niet alles is meer omzet. Want als het je heel veel tijd kost, dan moet je het gewoon niet doen.
Nee, omdat... tegen klanten dus eigenlijk.
Precies, ja, nee, okay. Tegen klanten. Ja, ja. Dus of we hebben bijvoorbeeld wel eens een keer een aanvraag gekregen. Of we iets wilden maken wat helemaal niet onze stijl was. En hebben we nog wel geprobeerd. En
Biedermeijers.
En toen hebben we eigenlijk geconcludeerd. Oké, dit is niet onze stijl. Ja. Hier moet niet ons visitekaartje aanhangen. Ja. Het is prachtig. Ja. Maar dat kunt u beter aan iemand anders vragen. Ja, dat zou ik zeggen, denk ik. En jij?
En ik denk dat inderdaad wat meer durven. In het begin, want omdat die bloemen zo duur zijn... ging je dan een paar van even kleine aantallen inkopen. Want ja, je moet eerst nog maar klanten vinden waar je dat allemaal kunt wegzetten. Dat resulteerde erin dat we stiekem heel veel tijd kwijt waren om weer naar zo'n leverancier te gaan om daar te kijken. Want we willen altijd wel de bloemen zelf zien, omdat we dan zelf de kwaliteit kunnen beoordelen. Nou, als je nu kijkt, hè, dat is omdat je nu weet, ik heb die klanten waar ik het... Ik heb die markt, ik kan die bloemen daar kwijt. Durf je ook groter in te kopen? Weet je, denk al een beetje in die hoek, dat als je terugkijkt, dat je denkt, jeetje, hadden we veel meer tijd kunnen besparen en tijd beter kunnen inzetten.
Ja. Want als je dat zegt, wat is dan de droom? Dat jullie over enige tijd de bloemen per container in China kunnen bestellen?
Oh, jeetje.
Nee, dat is niet onze ambitie. Maar we willen natuurlijk wel graag nog heel ver doorgroeien. En nog meer bedrijven en klanten blij maken met onze bloemen. En
daarmee gewoon ook qua duurzaamheid gewoon die overgang die gewoon is ingezet. Maar dat we gewoon veel meer daar gebruik van maken. Dat wij daar onze rol in kunnen spelen. Ongetwijfeld met nog vele anderen. Maar dat voelt gewoon ook heel goed.
Waar zit nu eigenlijk de drive bij jullie? Zit die bij bloemen, maar jullie komen niet uit de bloemensector? Zit die bij duurzaamheid, maar dat heb je gaandeweg ontdekt dat het duurzaam was? Waar zit nu eigenlijk jullie... Welk motortje brandt er?
Ja, ik wilde wel, weet je, toen in die tijd dat we gingen nadenken over die vertrekregeling bij KLM. En dan ga je ook nadenken, ja, maar wat ga je... Wat is dan wat ik graag zou willen doen en waar word ik dan blij van? Als ik dan echt zo het roer ga omgooien, dan zit het toch in de basis wel, denk ik, toch wel in dat die bloemen zo'n vrolijk product zijn. Dat je echt overal waar je komt, dat het in de kern iets is waar mensen blij van worden. Dat vind ik heel fijn. Ja, en dat duurzame, dat wisten we dan wel niet helemaal goed van tevoren. Maar zodra we erover na gingen denken, was ons dat natuurlijk heel snel duidelijk. Want het is een soort no-brainer. Dat is, omdat je het maar steeds opnieuw gebruikt. Ja, die combi is denk ik wel wat ik er waar je dan je hart van gaat kloppen. En dat je zoiets kunt opbouwen samen. Ik zou zeggen daar die factoren.
Ja, en het is een, wat ook natuurlijk heel veel energie geeft, het is een gat in de markt.
Mm-hmm.
Dat is het echt.
Mm-hmm.
En ik ben ook wel erg trots op hoe wij zijn begonnen in een hele kleine ruimte bijna zonder daglicht. Met een paar bloemen en een paar vazen. Nee, dit kantoor hadden we niet gelijk.
Hier zitten jullie wel prachtig.
Beneden, waar we net waren. Ja, daar zaten we met twee bureautjes.
Daar zaten we zonder dure marketingbureaus. En dat is tegelijkertijd echt wat ik als iemand zou willen starten met een bedrijf. Zou ik dat willen adviseren? Eerst geld verdienen. Ja. Echt letterlijk. En dan... kun je eens gaan nadenken. Maar ik spreek ook wel eens ondernemers die zijn gelijk begonnen met hele dure logo's laten maken en hele fancy ruimtes huren. En daar ben ik gewoon heel erg trots op. Met terugwerkende kracht. En dat je dan steeds een beetje groeit. En dat wij nu hier in dit kantoor zitten, dat is een soort verdienste van je eigen energie en arbeid. Ja, en dat geeft een heel goed gevoel. Ja.
Zo zie je dat er... dit is jullie pad en er zijn ook gewoon andere paden.
Ja, tuurlijk.
Er zijn ook paden waarbij je upfront miljoenen investeert en geld verbrandt om echt met een heel andere soort van ambitie, een heel ander soort van bedrijf neer te zetten.
Ja, en dat kan natuurlijk ook.
En dat kan ook.
En dat kan ook slagen, zeker.
Maar daar moet je ook een type voor zijn.
Precies, dat zijn wij niet zo.
Ja, dan moet je wel nog veel meer durf hebben, denk ik.
Ja.
Ja. Hey, want Marlène, dat was jouw, zeg maar, jouw les voor mensen die hier naar luisteren en denken van, goh, het lijkt mij ook wel wat, echt ondernemen, hè, iets opstarten. Wat zou jouw les zijn, Marlène?
Ik probeer het gewoon. Als ik nu terugkijk naar die 20 jaar dat je dan bij KLM hebt gewerkt. Ja. En er zijn natuurlijk, ik prijs me heel gelukkig dat ik daar zoveel gave dingen heb kunnen doen. Maar er zijn ook natuurlijk heus wel eens periodes geweest dat dat allemaal wat minder was. En toen durfde ik daar gewoon niet zo goed uit te stappen. Ja. En als ik daar nu op terugkijk en... dat ik denk, ja, in het slechtste geval was het mislukt, hè, even. Dat is dan je grootste angst. Ja. Ja, nu denk ik, dan komt er heus wel iets op je pad. Ook als je nu, wij komen op zoveel plekken. Wij mogen zoveel kijkjes in de keuken nemen bij bedrijven. Er zijn zoveel mensen om ons heen die ons helpen met vervolgstappen. En ons een beetje challengen van, heb je hierover nagedacht? En die lekker kritisch meedenken. Mm-hmm. Maar die wereld, je bent soms echt een klein beetje, nogmaals, hè, met terugwerkende kracht. Ja, ja. Ik was toch wel inderdaad een beetje opgesloten.
Ja, ja,
en en dat je dat dus niet zo bewust bent, dat vind ik grappig dat je dat pas door hebt als je eruit bent.
Ja, ja, precies.
Ja,
ja, ja. Ja, de les, dat is traditioneel mijn laatste vraag. Dus daarmee komen we al aan het einde van deze podcast. Marjolein, Madeleine, nogmaals bedankt voor het delen van al jullie inzichten en jullie ervaringen. En jullie bedankt voor het luisteren. Ik stel het op prijs dat je een comment achterlaat. En vergeet vooral niet je te abonneren, dan word je verwittigd voor elke volgende aflevering van de podcastreeks Strategie van de Kreeft.